Ja, wat moet je daar nou mee? Is de spreker er niet? Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Wat was nou de verwachting? Toch eigenlijk wel dat daar iemand zou staan met een verhaal. Hoop en verwachting. Beetje flauw misschien, laat ik maar gewoon komen. Ja hoor, hij is er wel. Goedemorgen allemaal, thuis. En een handjevol hier, Gideons bende. Bezig om te dienen. Dat deed Gideons bende ook. Hoop en verwachting. We leven in een tijd waarin wij bezig zijn met na te denken over onze grote verwachting, onze hoop van een Heer en Redder. En in dit jaar is het wel een heel bijzondere tijd. De tijd van de donkere dagen, maar meer dan in andere jaren zijn het donkere dagen, moeilijke dagen. Daar wil ik eens bij stilstaan vandaag, vanuit hoop en verwachting. Hoe zit dat dan? Hoe kunnen we daarnaar kijken? Hoop, verwachting, maar dit kwam langs in de app, met dank aan Klaas, in deze tijd. Wij waren vol van hoop en verwachting. Kort na de zomer, weer wat blij omdat we losgelaten waren na de eerste coronagolf. Een deel van ons is nog gewoon op vakantie geweest, niet helemaal zoals vroeger, maar dan toch. We konden nog wat. En dan ga je september en oktober in en dan begint het toch weer de verkeerde kant op te bewegen. En dan leef je in oktober en november. En dan kijk je alvast naar de kerst, in ieder geval hier binnen onze gemeente, in het deel dat dat soort dingen organiseert. Dan kom je bij elkaar. En hoe doen we dat dan? Want we willen toch graag de hele gemeente nog eens een keer bij elkaar. Samen zingen, elkaar ontmoeten. We zijn op zoek geweest. Kijken of we een grote zaal konden vinden waar dat zou kunnen. Allerlei ideeën. En toen kwam de boodschap. Nee, het gaat niet goed. Dat gaan we niet meer doen. Beter van niet. Terug naar maar 30 in de gemeente. Terug naar helemaal niemand. Toch weer even zo'n 30 man in de samenkomsten. De kerstviering ging niet eruit zien zoals wij hadden gehoopt. En we moesten op zoek naar een alternatief. En dat geldt denk ik voor een ieder van ons, ook thuis. Het hele gezin uitnodigen, dat gaat niet. Uit eten, dat kan niet. Uiteindelijk werd de hoop omgezet in de teleurstellende situatie van de huidige lockdown. Veel meer beperkingen. En dat duurt al zo lang. Dat word je toch zat. En je gaat je van alles afvragen. Hoe moet ik daarmee omgaan? Moet dat nou echt zo? Kan dat niet anders? Helpen die maatregelen wel? Wat moet ik met dat mondkapje? Een anderhalve meter en dan bij oma langskomen, niet meer kunnen knuffelen. Dat is toch ook erg? En die maatregelen, levert dat niet veel meer schade op? Emotioneel, psychisch, economisch. En is dat virus nou echt zo gevaarlijk? Het is toch maar een klein deel van de bevolking dat er zo zwaar last van heeft. Er zijn toch maar heel weinig die eraan overlijden. Wordt er geen gebruik gemaakt van de situatie? Wordt er misschien wel misbruik gemaakt van de situatie? Door de politiek, de regering, de farmaceuten? Door machten en krachten op de achtergrond? Misschien is dat virus wel helemaal niet per ongeluk overgewaaid van een vleermuis op de mens. Misschien is het wel gemaakt. En de wetenschappers, die struikelen bijna over elkaar om uit te leggen dat wat de een zegt niet klopt en dat het toch anders is. En dan hebben we ook nog onderzoekers, marktonderzoekers, statistici, die vertellen dat het er toch echt anders uitziet als zij ernaar kijken dan dat de medici vertellen. En de media, als de kippen erbij, om elke stem die zich roert in beeld te zetten, het verhaal te laten vertellen. En hoe mooier en strakker het tegenover een ander verhaal te zetten valt, hoe prachtiger het is. Politici, ze nemen elkaar de maat, katten elkaar af. Hier te kort, daar te lang. Maar het moet toch ook eens overgaan en beter worden. Als iedereen zich nou eens zou gedragen en niet zo eigenwijs zou zijn. Gewoon eens een poosje zou doen wat opgeroepen wordt. Laten we nou eens zien of dat werkt. En gelukkig, de vaccins zijn er zo goed als. Dan is het toch direct over. Alleen, waarom is die overheid nou weer zo traag met het organiseren? Wil ik dat vaccin wel? Moet ik dat wel nemen? Is dat niet gevaarlijk? Het is zo snel gemaakt, kan dat wel goed zijn? Of hebben ze eigenlijk het probleem eerst gemaakt en hadden ze de oplossing al lang liggen? En zijn de farmaceuten gewoon bezig om zichzelf te verrijken? Hoe gaan wij om met deze langdurige dreiging, de beperking, de onzekerheden? Vallen we in ontkenning? Je wilt het niet horen, niet weten, niet aan denken. Te moeilijk, te zwaar. Ben je bang? Of ben je niet bang? Vertrouw je op de Heere, dan kan jou niets gebeuren. En ik bedoel hem niet zo lelijk. Het kan oprecht vertrouwen zijn. Maar naast vertrouwen hebben wij ook verstand gekregen. Of leef je in voortdurende zorg en angst, schiet je in de paniek, houd je je krampachtig vast aan de maatregelen en kijk je lelijk naar een ieder die dat niet doet? Of geef je ruimte aan weerstand en ongehoorzaamheid? Ik laat me niet beperken, ik maak zelf wel uit wat ik doe. Als ik oma wil knuffelen, moet ik dat weten. Of erger nog, rebellie. Ik ga naar het Malieveld protesteren. Of ik geef een coronafeestje. Dit alles zien we gebeuren in deze tijd. Want het is een moeilijke tijd. Een tijd die ons onder druk zet. En alle menselijke gevoelens en bewegingen en overwegingen en emoties komen omhoog. Het is niet fijn om onder druk te staan. En we reageren ook niet altijd op ons mooiste als we onder druk komen te staan. En je leert jezelf en anderen kennen op een andere manier. En dan kijkt de een naar de ander en vindt daar wat van. En de ander kijkt terug en die vindt er ook wat van. Hoe gaan wij daar nou mee om? Hoe moet je zo met zo'n tijd omgaan? En hoe erg is dit? Voor ons is het erg. Het is het ergste wat ik in mijn leven heb meegemaakt in het maatschappelijk verband, in het leven hier in dit land Nederland. Mijn moeder heeft ernstige dingen meegemaakt, een oorlog. Maar die was van voor mijn tijd, van voor de tijd van de meesten van ons. Hoe ga je om met hoop en verwachting? Maar er is licht aan het eind van de tunnel, wordt ons verkondigd door minister De Jonge en onze premier. Maar wat is dat licht dan? En wat is dat licht dan voor jou en voor mij? Hoe staan wij als christenen in deze situatie? Hoe gaan wij daarmee om? Op wie of op wat is jouw hoop en verwachting gericht? En wat is dan je verwachting? Waar kijk je naar uit? Wat is jouw zekerheid? Waar ligt jouw hoop? Ook zo'n 2000 jaar geleden In Israël was een situatie die niet het normale, vredige bestaan van een volk in zijn eigen land onder een eigen regering had. Israël leefde onder de heerschappij van de Romeinen. Overwonnen, een provincie, en de Romeinen hadden een hele verfijnde machine. Die machine was erop gericht om landen onder de knie te krijgen, die knie rustig aan in te drukken, niet te ver, want dan ging het land stuk. Het moest overeind blijven, want er moest vooral geld uitkomen. Dat is wat de Romeinen deden, ook in Israël. En als dat kon met de elite van het eigen land, dan was dat het beste, want die kenden ook het land het beste. En dat gebeurde in Israël. Dus niet alleen de Romeinen, maar ook de elite, het priesterschap in Israël, werkte aan het onderdrukken van het volk, van het land. In die tijd gebeurt datgene wat wij kennen als ons kerstverhaal. En Israël was een land dat beloftes kende. Die een geschiedenis had van een grote bevrijding uit Egypte. Bevrijdingen uit Babylonië en Assyrië. Eerst weggehaald, dan weer terug mogen komen. Een tempel die geweest was en vernietigd was en een tweede tempel die opgebouwd werd. Profeten die een belofte deden. Een wet en boeken van profeten die met elkaar in een lange lijn een belofte gaven van een bevrijder. Een Messias. En ik neem jullie mee in Jesaja 11. Een van de vele plaatsen in de Bijbel die vooruitkijken. En die een belofte brengen aan dat volk. Jesaja 11, vers 1 tot en met 3. Een stukje dat wij allemaal heel goed kennen. Als je al lang als christen onderweg bent, kom je dit tegen. Zeker in deze tijd van het jaar. Het geslacht van David zal worden afgesneden. Zal worden omgehakt als een boom. Maar uit de stronk zal een scheut groeien. Ja, een nieuwe vrucht uit oude wortels. En de geest van de Heere zal op hem rusten. De geest van wijsheid en inzicht. Van raad en kracht. De geest van kennis en van ontzag voor de Heere. Het gehoorzamen van de Heere zal zijn lust en leven zijn. Deze belofte kenden ze. Een nazaat van David. En David, ja, dat gaf wel een beeld. Dat was een koning die dat land had bevrijd. Die het land groot had gemaakt, ook in oppervlakte. Die ruimte had gegeven en uiteindelijk zijn volk in vrede kon laten leven in dat land. Dat zit in deze belofte. Dat zat tussen de oren en in het hart van elke Israëliet. En er zit een belofte na. Een belofte van een verder wegliggende toekomst. Een belofte van rust en vrede op een manier die wij in de wereld nog niet hebben gekend. Ja, kort. Voor de zondeval. In het paradijs. Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden. De koeien zullen tussen beren grazen, jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten. Baby's zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind dat zijn hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen. Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de Heere. Ook die belofte zat geramd tussen de oren van de Israëlieten. Een belofte van vrede en rust in alle omstandigheden tussen de dieren en de mensen op de heilige berg van de Heer. Daar keken ze naar uit. En een land dat zo bekend was met momenten dat ze overvallen waren, beroofd werden, uit het land gehaald werden, gedeporteerd naar andere landen, kende ook het daaropvolgende stuk. In die tijd zal de grondlegger van het koninklijk geslacht van David een banier van heil zijn voor de hele wereld. Alle volken zullen naar hem toe komen. want het land waar hij woont is een glorieuze plaats. In die tijd zal de Heere voor de tweede keer een restant van zijn volk terugbrengen naar het land Israël. Ze zullen komen vanuit Assur, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Babel, Hamat en uit alle ver afgelegen kustlanden. Hij zal een banier voor hen oprichten tussen de volken waarheen ze kunnen trekken. Hij zal de verstrooide Israëlieten bijeenbrengen vanuit alle hoeken van de aarde. Dan zal er tenslotte een einde komen aan de jaloezie tussen Israël en Juda. Ze zullen elkaar niet langer bestrijden. Een belofte van eenheid, van herstel, van het bij elkaar brengen van het tienstammenrijk en het tweestammenrijk tot één volk, het volk Israël, in een eigen land. In een plaats van vrede met een koning in de geslachtslijn van David. Dat is wat ze wisten. Dat is wat ze verwachten. En dan leef je in de onderdrukking van de Romeinen. En de onderdrukking van de elite. Met zware belastingen. En je leven lang niet altijd zeker. De wet en de profeten hebben het voorspeld. Door de Bijbel heen in lange lijnen. De belofte van God bij Adam en Eva. Waar hij uitspreekt tegen de slang dat het kind van Eva hem de kop zou verpletteren en hij de hiel van het kind. Een belofte aan Abraham, dat in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend worden, omdat zijn stem, hij, de stem van God, gehoorzaam was geweest. En een belofte aan David, dat uit zijn koningshuis voor eeuwig een koning zou opstaan en die troon nooit zou wankelen. En als je de Bijbel doorpuzzelt en bladert, dan vind je in Jesaja, in Jeremia, in Ezechiël, in Zacharia, in Amos, je vindt in al die profetische boeken verwijzingen en boodschappen naar hij die komt. Koning, priester, profeet. De leeuw, maar ook het lam. Ze verwachten. Ze verwachten. En hij kwam. Dat geloven wij, dat weten wij. Hij kwam. Het kind dat geboren werd. De zoon die gegeven werd. We hebben er net over gezongen. Dat is de belofte. Dat waren de beloftes. Waarin dat volk stond. En in verwachting. Want als die nou eens kwam. En die Romeinen het land uit wilden gooien. Hij kwam en er was een bijzonder man. We kunnen het allemaal lezen. Ik heb één klein stukje gepakt dat in dit verhaal, denk ik, het beste past. De storm op het meer. Jezus staat in zijn bediening. Is met veel mensen bezig geweest. Verricht wonderen en op een gegeven moment is hij moe. Is het zat. Hij zegt, kom op, we gaan de boot in, we gaan naar de overkant. Dus ze stappen de boot in en ze varen af. En hij gaat liggen slapen. En ondertussen steekt er een storm op. Een loeier van een storm. En de discipelen doen een ernstige best om met die boot vooruit te komen, maar niet. En er komt water in en ze worden bang. En ze gaan hem wakker maken. Heer, merkt u dat dan niet? En hij zegt, als hij wakker wordt, waarom hebben jullie zo weinig moed, kleingelovigen? En hij staat op en spreekt tegen de wind en de wind gaat liggen. Te midden van de storm lag Jezus in vrede te slapen. Wat is de boodschap? Wat geeft hij daarmee? Waarom staat dit verhaal nou in de Bijbel? Was hij nu de man die invulde wat die verwachting was? Was hij de beloofde Mashiach? Was hij die koning? Die strijder? Hij was van arme en twijfelachtige komaf. Zoon van een moeder die nog niet volledig getrouwd was. Dat was niet best in die tijd. Hij kwam niet uit een priestergeslacht. Hij kwam ook niet uit een koninklijk geslacht, voor zover de mensen dat zagen. Hij had geen eigen huis of bed om zijn hoofd neer te leggen. Hij ging om met twijfelachtig volk. Met de tollenaar. Met de prostituee. Nou ja, af en toe had hij ook wel bij de fariseeën, maar was dat dan zo'n goed volk? Hij zocht geen troon of een kroon. Hij vocht niet. Hij ging de herrie niet aan met de Romeinen. Maar hij verkondigde liefde. Hij verklaarde zich zoon van God en kreeg ruzie met de religieuze partijen. Hij werd erkend door weinigen en verguisd door velen. Uiteindelijk veroordeeld en gemarteld en gekruisigd. Was dat de hoop van de volken? Was dat de invulling van de verwachting van die koning die vrede en rust zou komen brengen? Maar hij had een boodschap voor ons. Een boodschap die, denk ik, voor vandaag, voor deze tijd, voor ons van belang is. Er is een moment dat Jezus spreekt over hoe je kunt staan, hoe je mag gaan staan in dit leven. Hoe je mag gaan staan in je geloof. Hij zegt, wie deze woorden van mij hoort, wie dus luistert naar hem, naar zijn boodschap, en ernaar handelt, kan vergeleken worden met de verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. En we kennen het vervolg. Want als je dat doet en de storm komt en de wateren komen en het spoelt en het regent, dan blijft hij staan. En als je dat huis bouwt op het zand en de storm komt en de regen komt en de wateren komen, dan spoelt het weg en stort het huis in elkaar. Lees hem goed. Want wat is de boodschap? Eronder. Dat er regen en storm komt. Dat er tegenstand komt. Dat er moeite komt. Dat er hele moeilijke tijden komen. Hij zegt niet dat die niet komen. Hij zegt dat ze wel komen. Wat hij zegt is zorg dat je op het goede fundament gebouwd bent. Dat je staat op een rots. Als dan die stormen komen kun je blijven staan. Want je hebt een fundament nodig om overeind te blijven in tijden van moeite. Je hebt zekerheid nodig in tijden van onzekerheid. En waar vind je je rust en je zekerheid? In zijn woorden, als je hoort en ernaar handelt. Hij brengt je dan door de storm en de tegenstand en de moeite heen. Niet eromheen. Ook niet erbij vandaan. Hij belooft rust en vrede. Echt, hij belooft rust en vrede. Maar voor nu is dat rust en vrede in je innerlijk. Zoals hij had in die boot midden in de storm. Innerlijke rust en vrede. Hij wist zich veilig. Veilig bij vader. Hoe dan ook, wat dan ook. Dan kun je slapen midden in de storm. Dan heb je rust. En als je wakker wordt, moet je ook gewoon werken en zorgen dat je wandelt, stampt tegen de storm, tegen de wind in. Hij belooft dat je aankomt. Met hem en bij hem. Leef dus zoals hij van je vraagt. En wat hij van ons vraagt is om goed met elkaar om te gaan. Om een ander te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden. Om die ander lief te hebben als jezelf. Die ander uitmuntender te achten dan jezelf. Want, zo zegt hij, dat is het hart van de wet en de profeten. Dat is niet regeltjes opleggen, dat is niet elkaar de maat nemen. Dat is zorgen dat je altijd gericht bent op het belang van de ander en instapt en draagt en geeft. Zijn belofte van verlossing en vrijheid gaat voorbij aan alleen Israël. Hij kwam niet alleen voor Israël. Er is een belofte voor Israël, maar hij kwam voor alle volken. Voor een ieder, zoals het in Marcus staat, die gelooft en zich laat dopen. Als je dan kijkt naar deze tijd, hoe sta je dan? Vanuit welke hoop en verwachting sta je dan in het leven? Zo zou ik het vertellen. Vier boodschappen van Jezus die voor mij hoop en verwachting geven. En één boodschap waar ik me aan hou in deze tijd als het gaat om de situatie waarin wij verkeren. De eerste. Jezus roept op dat een ieder die vermoeid en belast is, die last draagt, die het moeilijk heeft, naar hem toe komt. En ze gaan hem toevertrouwd. En dan is zijn belofte, ik zal je rust geven. Innerlijke rust. Hier. Niet zozeer rust in dit leven, in het natuurlijk bestaan, maar rust hier. Een tweede. Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven, ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn handen roven. Als je je vertrouwt, toevertrouwt aan Jezus, dan houdt hij je vast. En niemand kan daar aankomen. Wat omstandigheden ook doen, niemand komt eraan. En als hij zegt, in mijn handen ben je veilig, dan zijn dat ook de handen van Vader. Een derde belofte. En ik ben met jullie alle dagen van je leven. Totdat de tijd van de wereld om is. Hij is er altijd. En de vierde belofte. Wees niet ongerust. Vertrouw op God en op mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers. Zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereed gemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen en dan zullen jullie zijn waar ik ben. Hij komt terug om ons mee te nemen. Daar hou ik me aan vast. Dat zijn beloftes die gelden voor mij en die gelden voor een ieder die zich toevertrouwt aan Jezus. Innerlijke rust, niet te roven uit zijn hand. Hij is altijd bij me en hij komt terug. En hoe sta ik dan in het leven vandaag met alle onrust door corona? Persoonlijk hou ik me vast aan een heldere boodschap in de Bijbel. Iedereen moet het gezag van de overheid erkennen en het volgen. Tenzij het ingaat tegen dat wat je gelooft. Dat is de uitzondering. Maar als dat het niet doet, dan hebben we te volgen. Ongeacht wat je ervan vindt. En dit is geschreven in een tijd waarin de Romeinen heersers waren en die gingen letterlijk over leven en dood. Als je dingen deed die ze niet beviel, was je heel gauw je leven kwijt. En ondanks dat kwam deze boodschap. Want het gezag is een instituut dat door God is ingesteld om te zorgen dat het in een samenleving niet verkeerd loopt. En er staat niet een disclaimer bij, daar hoef je alleen maar naar te luisteren als het verstandige mensen zijn, als ze netjes met ze omgaan, als ze goed en wel overwogen en het keurig uitleggen. Er staat helemaal geen disclaimer bij. Er staat bij, luister, want ze zijn verantwoordelijk gesteld voor je. En God komt hen wel aanspreken op hoe ze die verantwoordelijkheid hebben ingevuld. En dat is best lastig, want wij weten veel en wij horen veel. We horen al die zaken die ik in het begin heb aangehaald. Over mondkapjes wel en niet, de nut en noodzaak en die afstand. En ik hoor ze ook allemaal. En ja, dat doet best wat in mijn hoofd. Dat draait en kolkt en is dat wel zo. Maar ik hou me toch hieraan vast. En als de boodschap is, blijf thuis, werk zoveel mogelijk thuis. Ik vind het rotvervelend thuis. Mijn vrouw reageert daarop. Niet om er te zijn, maar wel om daar te moeten werken. In mijn kamertje van 2x2 achter een scherm en geen directe contacten. En dat is niet fijn. Maar het is misschien wel verstandig. En op zijn minst is het verstandig om met z'n allen naar één kant te gaan in de maatregelen die genomen worden om te kijken of dat werkt. Want dan ontdek je tenminste of het werkt. Maar zolang een groot gedeelte eigenwijs blijft, weet je nooit of het echt werkt. Maar de basisboodschap is deze. En ik nodig jullie uit. Lees dat stukje, want er staat meer bij. Romeinen 13 vanaf vers 1. Lees het eens na. Bid daar eens over. En kijk dan hoe je staat in het leven vandaag met alle vervelende maatregelen. En bedenk ook. Dit is een dreiging die we slecht zien, die ook wel slachtoffers eist. Na verhouding weinig, maar het zal je oma zijn. Het is nog geen oorlog. Het is niet de onderdrukking van de Romeinen. We worden financieel niet uitgeperst. Misschien dat mensen een poging doen, maar zo is het nog niet. Dus hoe staan we erin? En waarop is jouw hoop gericht? Innerlijke rust en vrede van de Heer in je hart. Te midden van deze omstandigheden. Als je die vindt, als je die Jezus vindt, dan heb je een paar zekerheden. Dat hij er altijd bij is, dat je goed kunt slapen en dat wat ook gebeurt, jouw leven geborgen is in zijn hand. Ik wil afsluiten met gebed. Dank u wel, Heer Jezus, dat u onze hoop en verwachting bent. Heere, dat u geweldige beloftes aan ons heeft gedaan. Om bij ons te zijn. Om in ons te zijn. Rust en vrede in ons innerlijk te brengen. Om een toekomst aan te reiken die u belooft dat gaat komen. Waarin we samen met u en met elkaar in vrede en rust mogen leven. En dat u in dit leven bij ons bent, met ons gaat. De weg volgt die wij gaan, ons de weg wijst om te gaan. Dat u kracht en moed verleent om vast te houden en vol te houden. En dat u voor ons de rots, het fundament van ons leven, wilt zijn. Maar u vraagt ook dat we dan uw woorden horen en daarnaar handelen. En ik bid dat u die woorden schrijft in ons hart. Dat u het deel maakt van de manier waarop we in het leven staan en gaan, denken en reageren. Dat wij lichtdragers mogen zijn in een moeilijke en donkere tijd. Als voorbeeld voor de mensen om ons heen. Omdat we niet in onrust terechtkomen. Die deze situatie brengt. Maar dat we midden in die situatie in rust en in vrede mogen zijn. Omdat u bij ons bent. Zo bid ik uw rust en uw vrede uit over al mijn broers en zussen. En ieder die hier is en ieder die thuis is en luistert en kijkt. Maar ook over alle die op hun eigen plaats, in hun eigen omgeving, op hun eigen manier bij u zijn, zich tot u richten. Want u bent onze hoop. U bent onze verwachting. En ik bid dat u ons helpt om die verwachting scherp te zien. Zoals u bent. Niet zoals wij willen dat het is, maar zoals u bent. Dank u dat u bij ons bent. Amen.